Hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God, namelijk of en zijn vader, Openbaring 1 vers 6. Hem die ons gewassen heeft in zijn bloed. Kortom, Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En dat amen wil zeggen, en zo is dat. Voorwaar, dat woord is dat. Hè? Voorwaar. Het is nu met amen vertaald, wou ik zeggen, maar dat is dus niet waar. Het is niet vertaald. Dit is het woord, amen. Elders is het vertaald met voorwaar. En dat betekent dat men het zou houden voor waar. Wat dat betekent. Let op dat amen. Punt. Dat is de beschrijving van de status quo. Dat amen noopt ons tot enige pauze. Wij hebben geleerd dat amen een slotwoord is. Althans, wij puzzelaars. Want in de Bijbel, ik heb het niet geteld, maar in de Bijbel is het nog wel dikwijls juist het tegenovergestelde, het openingswoord. En zelfs herhaald, namelijk voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, maar waarschijnlijk omdat het hier kennelijk achteraan de zin staat, heeft men het vertaald met, of althans weergegeven als amen. En als het aan het begin van de zin staat, dan is het vertaald met voorwaar. Maar het is heus hetzelfde. Maar staat hier achteraan die zin, dat betekent toch een slot. Het is namelijk de beschrijving tot heden van de status quo. Dat wil zeggen, hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. De eersteling uit de doden is hij en heeft dit gedaan. En dat heeft dit gedaan, moet ik altijd toelichten. Om de reden dat we onze eigen Nederlandse taal een beetje aan het verloederen zijn. Maar heeft gedaan is voltooid vanwege het voltooid deelwoord voorafgegaan door ge. Gedaan, behalve in het Gronings, want er is gewoon don, hè, dan hebben ze, dan komt dat er niet voor. Maar we geven nou geen Groningse les. Hè. Het is gedaan, dan is het voltooid, maar het is tegenwoordige tijd. Want het hulpwerkwoord hebben staat in de tegenwoordige tijd. Er staat niet, hij had dat gedaan. Want als hij dat gedaan had, dan is het nu niet meer zo. Maar als hij het gedaan heeft, dan is het nu nog zo. Dat is het verschil tussen die beide tenses. Noem je dat in het Nederlands? Tijden? Noemen we ook tijden, hè? Die twee verschillende vervoegingen. Hij heeft het gedaan, wil zeggen dat hij het nog steeds doet. Hij heeft zich voor ons allen overgegeven, betekent dat hij het nog steeds doet. Ja. En als er staat ons gereinigd hebbende, betekent dat hij het nog steeds doet. Efeze 5 bijvoorbeeld. Onthoud dat, hè. Niet komen met het Grieks staat zus en dan moet. Het is gewoon Nederlands. Maar wij kennen ons, dat heb ik zo vaak gedaan, dat kennen wij ons Nederlands niet. Er komt iemand uitleggen wat er in het Grieks staat. Lees ik het in het Nederlands, denk ik, dat staat er toch? Want hoezo heb je daar uitleg voor nodig? Het is gewoon Nederlands. Klopt, is goed, is correct. Hij doet het nog steeds namelijk, toch? Onze harten en gewetens reinigen enzovoorts. De gemeente reinigen door het bad des waters deswoords. Kortom, het is de status quo. Is dat Nederlands? Het is de tegenwoordige situatie, toestand, status. Amen. Punt. En dat is al, sinds de opstanding van Christus. Sinds zijn aanstelling als hoge priester, vandaar onze zonde gewassen in zijn bloed, dat doet hij nog steeds. Ik heb het voor de zekerheid nog nagevraagd aan Johannes. Toch? Ja. Die ons van onze zonde gewassen heeft in ons, enzovoorts. In zijn bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Reinigt. Überhaupt tegenwoordige tijd. Dus wat hij nu doet, dat is het vervolg op wat hij eenmaal gedaan heeft in het verleden. Dat is nog steeds actueel. Die kruisiging, dat kan niemand ongedaan maken. Wij moesten dat vroeger ook zingen met het zangkoor. De roepstem heette dat. En dan zongen wij: het kruis blijft rustig staan. Halleluja. Die noten die wij zongen stonden niet zo zeker trouwens. En die 45 toeren op het EP'tje, daar heb ik mijn twijfels over gehad. Maar toen maar. Maar het kruis blijft rustig staan. Dat wil zeggen, het is nog steeds actueel. Ja, het geldt nog steeds, dat kan niemand ongedaan maken. Maar wat hij sindsdien doet, is een werk aan de gemeente, aan de gelovigen. Dat kruis was voor de hele wereld. Voor alle mensen, waarbij één voor allen gestorven is, enzovoorts. Die heb je toch, hè, dat onderscheid. Kortom, ik probeer nu te beklemtonen dat vers 5 en 6 de beschrijving is van de huidige situatie. Jezus Christus, de getrouwe getuige, dat is een variant op dat hij het woord van God vertegenwoordigt, of op dat hij dat in hem alle beloften, en dus woorden, alle beloften Gods ja en amen zijn, want de getuige is degene die het woord vasthoudt, toch? Goed. Er zit nog veel meer aan vast, maar daar hebben we het nu niet over. Dus, hij is de getrouwe getuige, de eerstgeborene, de erfgenaam, de koning, de hogepriester, de overste der koningen der aarde. Hij reinigt ons, hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Dat doet hij nog steeds, dat is zijn tegenwoordige werk. Dat is wat God vandaag doet. Een werk aan de gemeente. Zie? Punt. Amen. En terwijl je amen zegt, gaat heel onze tegenwoordige bedeling voorbij. En het vervolg erop is, samengevat, ziet, want daar kijken wij naar uit. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En de vraag is nu, hoeveel schriftplaatsen uit het Oude Testament werden heraangehaald hier in vers 7 en 8? En ik weet niet wat het antwoord is. Veel is het antwoord. Want, en daar komt hij weer, inleidend, maar ik vind het hoogst belangrijk om daar de aandacht voor te vragen. Ik heb gisteren al even aangehaald dat men dan roept dat de boek Openbaring vol is met Joodse symboliek. En toen heb ik spottend gezegd, nou ja, dat is de reden waarom de Joden het boek Openbaring zo goed begrijpen. Maar, niet dus. Echt niet. En het is helemaal niet. Daar komt wat Joods in voor, als je het zo mag noemen. Dingen met betrekking tot de 70ste week van Daniel. Dat was bestemd voor uw volk en dat is het Joodse volk. Ja, daar komt in voor, maar dat is niet het thema. Dat namelijk vind je in het Oude Testament en in de Evangelie in het Nieuwe Testament en hier en daar in een zin in de brieven, maar dan heb je het echt wel gehad. Openbaring gaat over het vervolg daarop. Maar het sluit natuurlijk wel aan bij die dingen met betrekking tot Juda. Dat wil zeggen, het is heel eenvoudig, maar ik heb het natuurlijk vaker gezegd, ook aan deze plaats. De toekomstige gebeurtenissen zijn alleen te plaatsen, dat wil zeggen, dat kun je alleen een plaats geven in het geheel van de geschiedenis, aan de hand van het chronologisch schema, tijdrekenkundig schema. En het enige tijdrekenkundige schema wat we hebben is dat van Daniel 9, vers 24 tot en met 27, zijn er de profetie van de 70 weken. En in aanvulling daarop, aanhakend daarop, Matthäus 24 en 25. Dat laatste, Matthäus 24 en 25, is in mij bekende kringen bekend als de backbone of prophecy. De ruggengraat van profetieën. En dat is het, daar is geen spel tussen te krijgen, dat is het ook. Omdat daar dingen vermeld worden, duidelijk, in volgorde. Eerst dit. En dat is niet het einde, dat is maar het begin. Der smarten, weet u nog? Hongersnood, de aardbevingen, pestilentie, oorlogen, geruchten van oorlogen. Dat is niet het teken van de naderende wederkomst van Christus. Dat kan je nou wel denken, dat kan je wel gelezen hebben ergens. Maar dat, ik probeer geen namen te noemen dit keer, want ja, dan nemen ze me ook niet in dank af. Maar dat kun je nou wel denken, maar dat is niet zo. De Bijbel zegt dat dat het begin is van de smarten die toen al begonnen zijn. Want daarna gaat het verder en ze zullen u overleveren en u haten. En dat gaat over de allereerste christenvervolging. Daar begint het mee. En daar beginnen ook die oorlogen, de geruchten van oorlogen, aardbevingen, hongersnood, pestilentie enzovoorts. Dat wil zeggen, daar wordt geen eind aan gemaakt. Dat is de komende tijd aan de orde. Wat beheerst de wereld de komende tijd? Hongersnood, aardbevingen, pestilentie. We hebben er allemaal namen voor. Vroeger hadden we grappen over de Biafraantjes of Ethiopiërs of weet ik. Dat mag allemaal niet. Ik deed er ook niet aan mee, dat weet u. Daar heb ik nooit aan meegedaan en zulke dingen. Maar toch. En toch over hongersnoden, toch? Nou, in aardbevingen, ja, daar is er weer een. En dan lees je weer in het christelijke weekblad of maandblad. Ja, de Heer komt spoedig. De uitdrukking heb ik geleerd van Johan Bos trouwens. Ja, de Heer komt spoedig. En zo, niks, dat heeft daar niks mee te maken. Of de Heer spoedig komt, dat is een ander verhaal, maar het hangt daar niet vanaf. Wanneer ging dat eiland ook alweer met die vulkaan? De Krakatau, weet u dat nog? Of was dat voor uw tijd? Ik maak een grap, maar... Dat is ver voor onze tijd. Onze grootouders, althans de mijne, hebben daar nog wel enige weet van gehad. Dat ineens zo'n heel Indisch eiland verdwijnt. En wat roep je dan? De Heer komt spoedig. Een aardbeving. Ernstig. Aardigheid vind ik nog dat in de Bijbel zegt, gij zult horen van... Het geruchten van, ja precies, ja. Wij horen ervan. Ja, nou, en als we het nou niet zouden horen? Dus de Heer komt spoedig omdat wij het nu horen, dat die aardbevingen er zijn en toen we het nog niet hoorden, nog niet. Maar ze waren er echt altijd. Een hongersnood is van alle tijden. Klimaatverandering is van alle tijden. Besmettelijke ziekten zijn van alle tijden. Enzovoorts. En dan hebben ze de een onderdrukt en dan komt de ander weer. Hè? Ik zou David Attenborough er wel eens over willen horen. Dat doet de evolutie dan, hè? Dan is de een onderdrukt en de evolutie heeft het dan zo geregeld dat het noodzakelijk een andere ziekte moet komen, want alleen de sterkste mogen overleven. Maar dit soort teksten spreekt hij niet uit, hoor. Nee, want dan krijgt hij niet de Nobelprijs, krijgt hij, geloof ik, hè? Heb ik dat nou goed gehoord? Ik geloof... Kijk even naar de journalist in de zaal, man. Nee. Of hij was genomineerd daarvoor of zo, dat ze hem een wetenschappelijke prijs wilden geven of iets dergelijks. Nou ja, wat een gedoe allemaal. Nee, het is van alle tijden geweest. Tot vandaag. Alleen vandaag hebben wij het idee, nee, wij niet, mag ik hopen, ik in ieder geval niet, maar men heeft het idee dat alles in de wereld maakbaar is en onder controle is te krijgen. Zelfs ons geslacht. Of had je moeten zeggen gender, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval dat we allemaal en naar keuze enzovoort, dat het allemaal beheersbaar is. Ze geven nu miljarden uit, heb ik begrepen. Nee, ik begrijp het niet, dus dat geef ik meteen toe. En we geven nu miljarden uit om het weer constant te houden. Nou, als dat zou kunnen, dan moet je toch wat voor over hebben. Maar doe maar. Ik vind het zulke bespottelijke dingen. Dat, ja. En daar houdt houdt de mens zich mee bezig. En dan lezen ze iets van de hongersnood. Wat erg, zeg. Nou, dan moet de heer wel spoedig komen. Nou, echt niet. Het is van alle tijden. Oorlogen zijn van alle tijden. Enzovoorts. Mensen die elkaar in de haren vliegen. Op kleine schaal, op grote schaal, enzovoorts. Dat maakt allemaal niks uit. Het is altijd geweest. Het is ook niet te veranderen. En daarom is er zoveel ellende in de wereld. Omdat de mens namelijk niet deugt. De hele oude schepping trouwens niet, waaruit de mens geformeerd is. Daarom komt er ook een nieuwe. En om dit te bewijzen, dat dat zo is, zitten wij in een ik zou bijna science fiction termen gaan gebruiken, maar zitten wij gevangen in een tijdsloop, zal ik maar zeggen, in deze tijd, en we moeten daarin mee, of hebben we daar een plaats in, maar in de tijden van de heilsgeschiedenis heeft God iets aan te tonen met betrekking tot de hoedanigheid van deze oude schepping, om daarmee zeker te stellen dat het noodzakelijk is dat deze hele oude schepping verdwijnt. En wij hem maar in stand houden en zeggen ook nog God willend, want het is zijn schepping. Het is zijn schepping, ja. Maar hij heeft bepaald dat hij weg moet. Dan vragen wij waarom. En dan zeg ik, kijk na in je geschiedenisboeken, dan zou je het moeten begrijpen. Maar de geschiedenis, dat weet u langzamerhand. De geschiedenis leert ons. Juist, daar hadden we het al over. Dus ja, het schiet niet op. Maar de heilsgeschiedenis dient wel om voor eeuwig en altijd vast te stellen dat er niks anders mogelijk was dan het maken van een nieuwe schepping. Deugt dan die oude echt helemaal niet? Jawel, hij kan gebruikt worden als moeder voor de nieuwe. En dat is wat God doet. En iets dichter bij huis. Hij gebruikt uw oude mens. Uw jonge mens ook trouwens. Maar hij gebruikt uw oude mens om er een nieuwe uit te... Ja. En dat is Romeinen 8. De hele schepping is in barensnood tot nu toe. De vertalers hebben gedacht, nou, weet je wat, we zetten er als tussen. Want het is toch maar een vergelijking. En dan zitten wij weer met de vraag, is dat zo? Is het beeldspraak of moet je dat gewoon letterlijk zo? En het antwoord daarop is, dat maakt geen enkel verschil. Dat maakt geen enkel verschil. De wereld is in barensnood, de wereld is zwanger. En daarna zegt hij meteen, en ook wij zelven, dus niet alleen de hele schepping, maar ook wij zelf als gelovigen, zijn als het ware zwanger, want uit die oude mens wordt die nieuwe geformeerd. Dat is hoe de Bijbel daarover spreekt. En de zorg gaat om het nieuwe. Dat is ook altijd zo geweest. Dat is nu geloof ik niet. Ik weet het niet, ik moet het eens navragen aan de dokter. Maar vroeger was het in ieder geval zo. Als het bij de bevalling fout ging, dan was de vraag, kiezen we voor het kind of kiezen we voor de moeder? Allebei kan niet. En dan werd er gekozen voor het kind. En niet voor de moeder. Of dat van Attenborough moest? Nou ja, dat weet ik niet. Maar zo ging dat. En zo is het met deze schepping ook. Deze oude schepping gaat voorbij. Verdwijnt zodra de nieuwe gereed is, om zo te zeggen. Nou ja, of zodra de tijd daarvoor is aangebroken. Want u weet, die tijd, dat kun je altijd uitrekenen, hè. Voor het nieuwe komt en dan heet het, je bent uitgerekend of zo, en dan komt het nieuwe. Zoiets. Nou ja, en dat is waar het hier over gaat. Namelijk, de tijd staat als het ware nu even stil. Als het ware, de tijd van de 70 weken, weet u wel. De klok loopt door, Gods tijdrekening loopt ook door. Maar de specifieke klok van de klant, om zo te zeggen, weet u nog, van Juda, die staat stil. En in onze dagen gebeurt er dus niks met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk van hem, die inmiddels al meer dan 19 eeuwen de koning der koningen en de heer der heren is. Het koninkrijk van hem die al uitermate verhoogd is geworden en die met eer en heerlijkheid is gekroond. Ik verzuim nu erbij te zeggen waar ik die uitspraken vandaan heb. Maar ze zijn echt allemaal letterlijk uit de Bijbel. Hè? Nou ja, dat staat stil. Want wat God doet, is ons, u en mij, gelovigen dus, maken tot koningen en priesters. Waarom zou hij dat doen? Nou ja, nee, wat hebben wij, de vraag was niet, wat hebben wij gedaan opdat we zoiets verdienen? Dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde, wat is Gods doel daarmee om ons te maken tot koningen en priesters? Even twee stappen terug, oké. Okay. Wij zijn zijn maaksel, dat is Efeze 2, vers 10, zo, 11. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet in Adam. In Christus Jezus, wedergeboren mensen dus, geschapen tot goede werken. Niet uit goede werken, want dat staat in het vers ervoor. Geschapen tot goede werken, omdat we daarin zouden wandelen. Heb u die? Heb u het voor u? Efeze 2? Zeg ik het verkeerd? Nou ja. Efeze 2, nou, het was vers 10. Hè? En dan is de vraag, welke zijn dan die goede werken? Waarin wij zouden wandelen. En dat weet u, want dan krijg je natuurlijk, dan liggen er boeken genoeg op in de christelijke boekhandel, waarin staat welke goede werken de Heer van ons wacht. Enzovoorts. In de Bijbel vind je het zo niet. In de Bijbel vind je wat hier staat. Vers 11. Daarom. Waarom? Waarom? Omdat wij zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, waarin wij zouden wandelen. Om die reden, daarom, gedenkt, want je moet het je bewust zijn, gedenkt, dat gij die eertijds heidenen waart, en heidenen in Bijbelse context betekent gewoon niet Joden, nou ja, in ieder geval binnen de context van het Nieuwe Testament, niet Joden, ja, Israëlieten kan heel goed. Want er zijn vele Israëlieten die zijn niet Joden. Toch of niet? Nou ja. Daarom gedenk dat gij die eertijds vroeger heidenen waart naar Gods maatstaven in het vlees. En die vooruit genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijderis in het vlees. Wat hetzelfde is. Die met handen geschiet. Dat gij in die tijd, eertijds, waard zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Whatever. Ik hoop dat u eruit kunt begrijpen dat wat hier beschreven wordt aan de andere kant, het lot of het deel is of was van het Joodse volk. Maar gij die eertijds heidenen waard, en dus niet Joden, gij waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. De Joden waren daar strikt genomen wel. En dan staat er, maar nu, want dit was vroeger, maar nu, dat wil zeggen, in Christus Jezus, want daar is onze positie, terugverwijzend naar 1 vers 3. Waar wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waard. Heidenen waard was het, hè? En nu is het gij die eertijds verre waard. En dus ver van dit burgerschap Israëls en van al deze dingen die hier genoemd werden, vers 12. Zijt gij nabijgekomen door het leven van Christus? Nee, niet door de dood van Christus, want door de dood van Christus kom je helemaal nergens. Dan raak je nog verder van huis namelijk, want door de dood van Christus ben je dood. Maar, ja, toch? Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Ben je dan zalig? Nee, juist niet. Het is het tegenovergestelde. Wat een noodlottige misverstanden kun je toch hebben, hè? Nou ja. Bloed is leven. Ja. Gij zijt nabijgekomen door het bloed van Christus, want hij, Christus, is onze vrede. Vrede wil zeggen, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, in mijn woordenboeken staat dat ook. Vrede wil zeggen, dat is een situatie waarbij minstens twee partijen die eertijds verdeeld waren, met elkaar verbonden zijn geworden. Dat is vrede. En vroeger had je dus Jood en Heiden, degene die nabij waren en degene die verre waren. En wat er nu staat is, maar nu dat wij in Christus zijn, wij Heidenen, hebben wij deel gekregen aan de gelovigen. Uit de Joden in Christus, toch? En in Christus is dat onderscheid niet tussen gelovigen uit de Joden en de Heidenen. Want Christus zelf heeft ons met elkaar verbonden. Hij heeft de middenmuur des afscheidsels, dat is beeldspraak, teniet gedaan. De beeldspraak ontleent aan de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der Heidenen. Dat verschil is weggedaan. Hij heeft namelijk die beiden in één lichaam en in zichzelf gemaakt tot één. Hij heeft die twee partijen, vers 16 inmiddels, in één lichaam gebracht en met elkaar verzoend. Hoezo dan? Nou ja, door het kruis. Hoezo dan? Door de dood? Nee, maar dat hij door het kruis dat wat scheiding maakte tussen Jood en Heiden teniet gedaan heeft. Dat was de wet. Dat is het verschil tussen Joden en onder de wet, Heidenen niet. Ook nooit geweest. Was ook nooit de bedoeling, overigens. Zie? Maar dat wat die scheiding veroorzaakt, dat is weggedaan. En daarmee in Christus zijn gelovigen uit Joden en Heidenen één. Er zijn natuurlijk ook schriftplaatsen waar staat, in Christus is nog Jood, nog Heiden, nog Jood, nog Griek, wat het maar is, of hoe het er maar staat, enzovoorts, hè. Die verschillen worden daar niet gemaakt. Wij zijn één. Maar dan gaat het verder met, ik ga er snel doorheen, want het gaat me om waar dit verhaal naartoe gaat. Namelijk, hij heeft vrede verkondigd, vers 17, in het Oude Testament al. En daarmee de verzoening van die twee verschillende partijen. Hij heeft vrede verkondigd aan u die verre waart en aan die nabij waren. Aan zowel heiden als joden staat hij dus gewoon expliciet. En ook dat er beloofd was. Want door hem hebben wij beiden, jood en heiden, de toegang door één geest, daarmee door één leven, tot de Vader. En zo, op die manier, zijt gij, vers 19, die eertijds heidenen waart, niet meer vreemdelingen, zoals in vers 12. Gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar gij zijt medeburgers der heiligen en deelgenoten van het huis van God. Dat is een goede reden waarom ik het zo lees. Deelgenoten van Gods huis, want de uitdrukking gebouwd op het fundament, in het volgende vers, gaat over dat huis. En de fout in de vertaling zit er maar in dat het woord huis er niet meer in voorkomt. Nou, het is eigenlijk een fout van ons Nederlands. Wij hebben bedacht dat je woorden aan elkaar kunt plakken. Twee woorden bij elkaar tot één woord, hè? Zoals paardenmanen ik weet het niet meer, ik kan thuis altijd gewoon op zeggen. Paardenmanen, scharen, slijpsteen, olie, flesjes, keukens, fabrieksdirecteur. Ik heb het één keer goed gezegd, doet niet meer. Het is te laat op de dag. Ik ben reeds enigszins vermoeid. Maar woorden aan elkaar. Je krijgt er driemaal letterwaarde voor bij het scrabbelen of hoe heet het ook alweer. In mijn tijd heette het nog Bozo, ja, dat spelletje. En daardoor krijg je de meest vreemde woorden. Achter in het cryptogrammenboekje staan ook 4 cryptogrammen van een hogere moeilijkheidsgraad. Maar de moeilijkheidsgraad is gewoon omdat men maar wat woorden aan elkaar plakt. Nou, dat kan niet Nederlands. Ja, heel vervelend. En nou heet het huisgenoten. Maar waar het over gaat is genoten van Gods huis. Ik schuif het woord huis dus ook uitdrukkelijk naar achteren. Want dan krijg je het huis van God. Gods huis, comma, gebouwd op het fundament. Het is logisch, hè, als je het nu leest. Hè? Niet wij zijn gebouwd op het fundament. Wij zijn leden van het huis van God. En het huis van God is gebouwd op het fundament. Dat is wat er staat. En waarom moet het zo nodig het huis zijn? Dat had toch ook kunnen zeggen dat wij opgebouwd worden geestelijk op het geloof. En we staan op het fundament van de geloofsbelijdenis en van de drie formulieren van enigheid. En van de catechismus en ook okay, van de Bijbel. Zo kunnen we dat toch uitdrukken. Waarom zo nodig dat huis? Nou ja, omdat een huis, punt 1... ook een volk is, dan gaat hij weer. Je kijkt weer in je woordenboeken van Koenen en de Pols en van Kramer en van Dalen en zo. Weet je wel. En dan kijk je daarin en dan zul je dat zien. Een huis is ook een volk. Of een familie. Meestal dan wel een beetje grotere familie. Anders wordt het een hut. Ja, jullie lachen nou, maar dat is gewoon de vervallen hut van David. Ja, echt wel. Uit Handelingen 15. Er is niet veel meer van over, maar het is een hutje. Een hutje, er staat trouwens in Jesaja 1. Maar toen maar. Maar een huis is ook een volk. Het huis Israëls, dat weet u toch. En David en zijn huis en Aaron en zijn huis en wat het maar was allemaal. We hebben deel gekregen aan een volk, een huis, een priesterlijk huis. Want een huis Gods is een tempel. En een tempel is een priesterlijk huis. Dat is eventueel het gebouw, maar het is ook de familie die eigenaar is van het gebouw. Hoe heet het Engelse koningshuis ook alweer? Ik kan u verzekeren dat het ook een gebouw is. Het is ook een dorp. Een dorp. Windsor. Maar het is een gebouw. Ik geloof dat het gebouw groter is dan het dorp. Maar toen maar. Mooi gelegen. Aan de Thames. Met al die zwanen en zo. Dat is mooi daar. Maar het is het huis. Die families noemen zich vaak naar het huis waarin ze wonen. Of wat hun eigendom is. Of wat al even in de familie zit. Enzovoort. Weet je veel. Zo werken die dingen. En dit huis is het huis Gods, maar het is dan ook het huis van Aaron, de familie van Aaron, het priesterlijke volk. Want, en daar moest ik naartoe, dat wilde ik u vertellen, wij zijn toegevoegd aan een priesterlijk huis. Aan een, vers 22, woonstede Gods, een huis Gods, dat wil zeggen geestelijk. In de geest is een wat erg sterke vertaling, die we daarna ook niet meer begrijpen. Maar je moet gewoon begrijpen, een geestelijke woonstede Gods. Niet een letterlijke, maar een geestelijke woonstede Gods. Een van de problemen die we hebben is dat wij zo'n kerkgebouw noemen wij een kerk. Maar het is niet de kerk. De kerk, ja, het staat wel in je woordenboek, maar het is eigenlijk fout. De kerk, dat zijn de gelovigen. Juist, van levende stenen. En de samengevoegde stenen, ja, die zijn een beeld van de levende stenen. Dat vind je terug in 1 Petrus, 2 Petrus. Zie je, ik zal het even opzoeken. Dit is 1 Petrus 2. Daar staat dat. Dat wij gekomen zijn of komen tot één levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is te verwijzen naar Psalm 118, van de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Maar wij worden daaraan toegevoegd. In de berijmde versie heet het trouwens de steen van de tempelbouwers. Voor tempel staat niet in het psalm, maar wel in de berijmde versie. Vond wel aardig. Ze hebben hem goed begrepen. Maar hier staat, zo wordt ook gijzelf als levende stenen, living stone, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat zijn die goede werken waarin wij zouden wandelen. Dat is priesterlijk werk. En dat is waar het over gaat in Openbaring 1. Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, namelijk tot priesters, maar onder het nieuwe verbond. En daar is geen scheiding meer tussen priesterschap en koningschap. Zie? Dat is het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En daarom, wij zijn geroepen, gemaakt tot priesters. Dat heet in kerkelijk jargon het universele priesterschap van alle gelovigen. Men kent de uitdrukking wel, maar men wil het eigenlijk niet en om die reden heeft men toen op kerkelijk gezag enige mensen tot priester aangesteld en gewijd, waarbij je dan als belangrijk zij-effect hebt dat al die anderen die niet werden tot priester gewijd, die zijn dan ineens geen priester dus. Hè? Ja, het is heel geraffineerd eigenlijk. Nee, of dat echt met opzet gebeurd is, dat weet ik toch ook niet. Maar het is wel wat er aan de hand is. Hè? Ik bedoel, in het Engels kan je nog zingen, when the saints go marching in, enzovoorts. The saints. Maar als je het Nederlands hebt over de heiligen, begrijpt nauwelijks iemand dat het gaat over de gelovigen als zodanig. En toch is het zo. Die nieuwtestamentische brieven zijn dik, niet altijd, maar dikwijls geadresseerd aan de heiligen die te, waar ze dan ook maar zijn. Heb je dat nog? The saints. Hoezo heilig? Nou, geheiligd zijn wil zeggen gewijd zijn aan een bepaalde taak. Dat is de echte betekenis. Heb ik u dat al eens uitgelegd? Het is gewoon een goed Nederlands woord. Heilen is eigenlijk gewoon helen. Je schrijft het met een korte ei, maar de i achter de e heeft van oorsprong de functie om de e te verlengen. Dat je niet zegt hellen, maar helen. Dat is echt waar. Ik lieg niet. Oorschot, hoe schrijf je dat? Met een O en een I. En de I is, heeft alleen de bedoeling dat je niet zegt oorschot, maar oorschot. Dan heb je ook nog Oosterwijk. Dat is niet Oosterwijk. Echt niet. Die I, dat is een oude manier om de klinker te verlengen. Later hebben ze bepaald dat je de klinkers verlengt door de klinker gewoon dubbel te schrijven. Dat levert dan ook weer problemen op, maar doe maar weer. Maar dat is echt waar. En heilen is gewoon helen. En dat betekent niet apart zetten, zoals de commentaren dikwijls suggereren. Die denken dat heiligen wil zeggen apart zetten. Nee, echt niet. Het is het tegenovergestelde. Echt het tegenovergestelde. Het is heel maken. Het is wijden aan. Verbinden aan iemand of aan iets, aan een opdracht, aan een bediening, aan een verantwoordelijkheid enzovoorts. En heilig mij de zonen van Aaron wil zeggen dat de zonen van Aaron priesters zouden zijn en God zouden dienen, ze worden gewijd aan zijn dienst. En de heilige, hoe heet dat, de heilige gereedschappen, wapenen, de gereedschappen, voorwerpen van de tabernakel, die waren niet heilig omdat ze zo netjes leefden en niet fietsen op zondag. Er was nog iets wat ze ook niet. Maar goed, dat betekent, het betekent gewoon dat die voorwerpen gewijd waren aan de dienst van God. En dat ze hoorden bij de inventaris van de tempel, dan wel de tabernakel. Dat is het. En wij zijn heiligen omdat wij gewijd zijn aan de dienst van God, onttrokken zijn aan de wereld, vrijgemaakt zijn van de slavernij van zonde, wet en dood, waar de wereld onder gebukt gaat. Vraag het maar na in Den Haag. Oh, in Brussel, sorry. De Straatsburg. Oh. Nou ja, wij zijn daarvan vrijgemaakt, verlost. Maar het doel ervan is, kortom, wij zijn zijn maaksel niet in adem, maar in Christus. En het doel daarvan is dat we zouden wandelen in de goede werken, welke God voorbereidt en welke werken, de priesterlijke werken. En het priesterlijke werk in essentie houdt in je m'entiendré. In goed Haags. Ik zal handhaven. De vraag is altijd wat. Maar het is het betrachten van de waarheid. Met dank aan Efeze 4. En daarom wordt de gemeente in 1 Timotheus 3 gedefinieerd als de gemeente des levenden Gods. Ja, gemeente des doden Gods kan natuurlijk niet. Toch? Je kunt niet zijn van iets wat er niet is, wat dood is. En dus gemeente des levende Gods, waarom staat dat er dan bij? Het antwoord is omdat het betekent niet dat God bestaat, maar het betekent dat hij wat doet. Want leven is beweging, is gemeenschap. Voel je al leven, we hadden het er dan toch over, voel je al leven? Ja, als het beweegt, voel je leven. Want dat is wat het is. En de levende God is de God die wat doet. Heb je dat? En we zijn 1 Timotheus 3, gemeente van de levende God, comma, pilaar en vastigheid der waarheid. Was dat vers 16 van 1 Timotheus 3? Of vers 5, nou ja, ik weet niet, maar daar ergens. Pilaar en vastigheid der waarheid. Het huis Gods. Het heet daar ook het huis Gods, hè? Huis Gods, hoe men in het huis Gods moet verkeren. Pilaar en vastigheid der waarheid. Een priesterlijke verantwoordelijkheid, dat is wat wij hebben. De koninklijke verantwoordelijkheid komt ook nog, maar die begint pas in de toekomst. Niet daarna, want de priesterlijke verantwoordelijkheid houden we altijd. En zal ik u nou eens wat zeggen? Ik kom er waarschijnlijk nog wel op terug in de loop van de week, want we staan nog maar aan het begin. Maar het betekent dat als straks dat woord van God, dat wij immers zouden bewaren omdat we eerstelingen zijn van het nieuwe verbond en priesters en koningen van het koninkrijk, wat geopenbaard zal worden. Als straks dat woord van God gepredikt moet worden in een wereld waar helemaal geen gelovigen zijn, eigenlijk, want daar begint het mee, na de opname van de gemeente. Als dat woord van God straks bekendgemaakt moet worden, dan zullen u en ik daarin betrokken worden. Ik zeg het terughoudend, maar het staat niet in de Bijbel terughoudend. In de Bijbel staat gewoon dat God zijn engelen, zijn boodschappers zal uitzenden. En dan vertaalt men met engelen en dan zeggen we, oh ja, dat zijn die wezens in de hemel. En dan zijn we het verhaal weer kwijt, hè? Want, nee, niet dat het onjuist is, maar wij zijn dat. En er staat eigenlijk al, nee, het staat in het Oude Testament ook. Daarom zeg ik, misschien kom ik er wel op terug. Maar het staat natuurlijk in Romeinen hoofdstuk 11. Zo, dat wij, gelovigen uit deze tijd waarin het Joodse volk verhard is, dat wij straks het medium, hoe zeg je zoiets, mediair zullen zijn in hun zaligheid. Dat ze door onze bediening zalig zullen worden. Dat kan alleen maar betekenen dat wij hen straks het evangelie vertellen. En waarom ook niet, wij zouden dat nu ook al doen. Want wij zijn die priesters en dat priesterlijke volk. En dat gaat straks gewoon door. Nou, ongewoon gaat het door. Het gaat wel door. En dan bereikt het ook resultaat in de zin van dat dat volk tot geloof, tot bekering zal komen. Dat is nu niet zo. Nu is het zo, en het onderscheid moet je ook leren. Nu is het zo dat enkelingen daaruit tot geloof komen. Enkelingen uit de Joden en enkelingen uit de heidenen. Dat zijn eerste vruchten van de oogst. Hier en daar heb je zo'n aar dan, want het heet een aar. En die wordt dan verzameld enzovoorts. Tot twee schoven. Nee, dat staat in de Mosaïsche wet, hoe dat werkt. Maar dat is symboliek voor Gods werk in onze dagen. Dat wordt verzameld en dat is nu zo. En daarna pas komt de oogst. Als zodanig. Dat is het vervolg daarop. En in de toekomst zal inderdaad geheel Israël zalig worden. Dat wil zeggen, de beide huizen van Israël. Dat is Romeinen hoofdstuk 11. Maar er zijn veel meer schriftgedeelten die, nou, ik wil wel zeggen impliceren, maar dan denkt u weer dat het, sommige mensen denken dat als ik zeg dat het impliceert, dat dat betekent dat het er niet staat. En dat is niet zo, het staat er wel. Alleen niet bij oppervlakkige lezing. Oppervlakkige lezing, dat zal ik u vertellen wat het is. Oppervlakkige lezing, daar studeren de orthodoxe Joden op hoe ze oppervlakkig de Bijbel kunnen lezen. Nee, dat is serieus. Ach, orthodoxe christenen doen het ook, maar die studeren er niet op. Of dat erger is, ja, dat weet ik allemaal niet, mensen. Daar ga ik niet over. Zo moet je ook niet denken. Want dat doet er helemaal niet. Dat is ethiek, zo moet je helemaal niet denken. Maar wat ik bedoel is dit. De Joden hebben de reputatie dat ze, u weet wel, ze hoeven niet in dienst. Ze hoeven helemaal geen bal, ze hoeven helemaal niks, want ze moeten Torah leren. Ik heb ze bezig gezien vanuit de hotelkamer. Stiekem, met mijn superluxe verrekijker, keek je dan zo bij die flat naar binnen. En dan zag je die mannen achter zijn lessenaar, zag je ze met zo'n boek en dan met zo'n jatje erbij. En weet je wat een jatje is? Ik heb er thuis ook een, die is om mijn rug te krabben. Als mijn vrouw niet thuis is. Maar dat is zo'n stokje met een handje eraan. Met zo'n vingertje. Zo. Dat heet een jat. Een handje. Dat is het Hebreeuwse woord voor hand. Want ze mogen niet met een vieze fikken, mogen ze niet de bladzijde van het boek aanraken of van de rol. Want, eventueel, want dat is te heilig. Dat moet met een stokje, met een jatje eraan en zo. En dan hebben ze alleen maar de medeklinkers. De consonanten. En dan moeten ze leren om het voor te dragen met klinkers en al die er niet staan. Dus dat moeten ze leren. En ook nog op toon. En dat staat er ook niet. Nou ja, als je het moet leren, staat het er wel. Dan staan er tekentjes bij, klinkertekentjes onder en boven de, nou onder meestal de, onder het woord. En met andere tekens voor de melodie. Of je omhoog moet of omlaag moet. Of dat je moet pauzeren of langer of kort. Dat is serieus. Maar wat er precies staat, ja, dat wil zeggen wat het betekent. Ja, daar gaat het niet over. Dat weten ze ook niet. Dat hoeft ook niet. Waarom moeten ze het dan lezen? Nou, omdat het hardop gelezen moet worden bij gelegenheid in de loop van het jaar volgens het rooster. En in de synagoge en bij Tolbert moeten ze dan de zangleiding. Nee, dat is hier. Bij Tolbert moeten ze dan iets voorlezen. Dat is echt waar. Nee, ik spot er niet mee. Dat is wat ze doen. En waarom dat moet? Ja, omdat het zo hoort. Want dat hebben wij Joden altijd zo gedaan. En daarom doen wij het ook. Want alles verandert, inclusief het klimaat, maar het orthodoxe Jodendom. Het orthodoxe christendom ook, beste mensen. Ik heb ooit wel echt wel zogenaamd orthodox, dat heet streng gelovig. Wat een contradictio in terminis is, maar vooruit. Horen voorlezen uit de Statenvertaling. U weet dat ik die, als het over het Nieuwe Testament gaat, langzamerhand uit het hoofd ken, maar dat terzijde. Maar dan hoor ik ze voorlezen en dan hoor ik heus wel dat ze echt niet weten wat er staat. De woorden komen er wel uit, maar ze hebben geen idee wat ze aan het zeggen zijn. Ook niet op toon of zo. Integendeel. Of hier uitzonderingen op zijn. Nou, er zijn uitzonderingen op orthodox Joden. Je hebt ze ook minder orthodox en nog minder orthodox. Tot helemaal liberaal aan toe. En zo, natuurlijk, dat heb je in het christendom ook. En dat heb je denk ik in de meeste religies wel. Ergens ergens houdt die grens dan op. En het christendom gaat dan over in humanisme enzovoort. En dan zijn ze vergeten de C weg te halen. Dan blijft er toch de NCRV enzovoort. Maar dan, dat ben ik serieus. Maar het is al lang niet meer christelijk. Het is humanistisch. Het is alleen naadloos in de loop van de tijd gegaan, zodat niemand weet waar het precies gebeurd is. Toch? Nou ja, en dat gebeurt in het Jodendom ook. Dat is nou eenmaal zo. Maar ik sprak hier over de orthodoxe kant. De kant van de fariseeën uit de Bijbel dus ook, hè? Dat is het. En dan zegt de Heer, hebt gij nooit gelezen? Ze moeten het gelezen hebben. En menigmaal. Maar het is nooit doorgedrongen. Wat staat daar dan? Dus ze hebben het gelezen, maar toch eigenlijk niet. Want waar lezen betekent verzamelen, want dat is de echte betekenis van het woord, hè? Dat is de echte betekenis. De andere is praktische toepassing. Maar het lezen, er zijn mensen die kunnen de koers lezen, heb je dat wel eens gehoord? Van de afgelopen weken, afgelopen 3 weken. Mensen kunnen de koers lezen. Nee, niet van uw aandelen, van het wielrennen. Dat kun je ook lezen. De informatie verzamelen en bijeenbrengen en daar iets mee doen dus. Iets van begrijpen, dan kunnen ze het lezen. Je kan ook Are lezen trouwens. Toch? Verzamelen. Ja. Nou ja, en zoiets. Maar dan maak je het eigen. En dat vinden vele mensen vreemd. Zal ik u dat eens vertellen? Sommigen vinden dat vreemd. Dan horen ze mij, ik heb het van meerdere mensen gehoord, horen ze mij lezen uit de Statenvertaling. En dan ineens worden ze wakker. Van die woorden, ik heb ze zo vaak gehoord, maar nog nooit zo. Nou begrijp ik ineens wat er staat. Omdat het op toon gelezen wordt alsof het normale spreektaal is. En voor mij is het dat ook zo natuurlijk. Ik weet niet beter. Van jongs af aan geleerd. Godzijdank. Maar toen maar. Maar die dingen gebeuren. Men is dat allemaal kwijt. Ziet u, maar wat er in de toekomst gaat gebeuren, is dat dat hele volk, de hele wereld, alle volkeren, met het evangelie bereikt moet worden. En dan leren wij nog net, wij traditionele dispensationalisten, wij leren dan nog dat in de toekomst Israël alsnog het Godszendingsvolk zal worden om het evangelie te prediken aan de heidenen. Hoe weten wij dat? Nou ja, in de eerste plaats omdat het hoort bij de priesterlijke functie en het is nog nooit gebeurd, dus moet het in de toekomst alsnog gebeuren. Logische wijze. En punt 2, omdat je in open... Ja, want wij waren echt goed hoor. Traditionele dispensationalisten. Dallas dispensationalisten. Nou goed, laat maar zitten. Wij waren echt goed. En dan, wij wisten dan dat in Openbaring 7 staat dat 12.000 dienstknechten gods uit elk van de 12 stammen van Israël. Daar is iets discussie over, maar er blijven dus 12 × 12.000. Elk uit een stam van Israël. 144.000 getuigen van Jehovah de wereld ingestuurd zullen worden. Ik kan het nooit laten. 144.000, toch, getuigen van de Heer. De wereld ingestuurd zullen worden. En dat nog voor, althans het begin daarvan is nog voor, dat daadwerkelijk al die rampen die in Openbaring, de volgende hoofdstukken beschreven staan, over de wereld zullen komen. Het is weliswaar de tijd van de grote verdrukking, maar de verdrukking de facto, dus in de praktijk, begint feitelijk pas wat later. Dat staat er ook in de eerste verse van Openbaring 7. Maar dat doet het nou niet toe. Het gaat om het beginsel dat Israël het evangelie zal prediken aan alle volkeren. Maar, moeilijker wordt het. Maar wie predikt dan het evangelie aan Israël? Eerst. Is mijn antwoord op, hoor. De gemeente, ja. Het is andersom trouwens ook zo. Misschien heb ik het er nog over, maar dat beloof ik niet. Maar het is wel erg vroeg op Gods kalender dat dat al aan de orde is. Dat die twee getuigen, die in Openbaring 11. Dat die twee getuigen uit Openbaring 11 het evangelie zullen prediken in Jeruzalem. Specifiek in, beginnende bij Jeruzalem, toch? En andere gelovigen zijn er niet, want die zijn allemaal zijn weggenomen van de aarde. Als zodanig. En dan zijn er die twee getuigen en ze beginnen daar in Jeruzalem. Maar u hebt toch ook gelezen dat ze na 3,5 jaar, zijn er de eerste 3,5 jaar dus van de 70ste week van Daniël, dat ze dan toch gedood zullen worden, hoewel ze daarvoor onschendbaar waren. Zullen toch gedood worden. Dat maakt onderdeel uit van hun profetische en verkondigende functie. En daarna krijgen ze er nog een echo op, want ze zullen na 3 dagen en een halve... zullen ze weer levend worden. En ten hemel varen. De aardigheid ervan is natuurlijk dat die lui werk doen van de gemeente, verantwoordelijkheid vervullen van de gemeente die weggenomen is. Maar ze doen wel hetzelfde werk en ze krijgen ook dezelfde bestemming, want ze verdwijnen alsnog naar de hemel. Natuurlijk met achterlating van inmiddels wel degelijk gelovigen op aarde. Maar het blijft dus zo, ook hier aan het begin, daar is niet alles mee gezegd, maar het blijft dus zo dat de gemeente in dat in hoogste instantie, want dan heb ik meteen de hele Bijbelse toestand, context bij elkaar, dat in hoogste instantie de persoon, ik gebruik met opzet het woord persoon nu, zonder het uit te leggen, dat de persoon van de Heere Jehovah, Jezus Christus, verantwoordelijk is voor het woord Gods. In elke betekenis die deze uitdrukking maar kan hebben. Niet alleen dat hij de vervulling van het woord Gods is, dat hij gestalte geeft aan het woord Gods, maar natuurlijk dat hij het woord Gods handhaaft en predikt. En daarbij heeft hij personeel, maar hij is zelf personeel. Ja, zeker. Ik gebruik het woord persoon, toch? Hij is zelf personeel, hij is zelf gewijd aan de dienst van de onzienlijke, de onkenbare God, waarvan hij de vertoning is, lees ik in de Statenvertaling. En hij dient dus de Vader, om zo te zeggen. En hij is aan de Vader ondergeschikt. Maar onder hem, onder Christus, bevindt zich de gemeente in die rangorde. God is het hoofd van Christus, 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus, staat daar. Christus is het hoofd van de man en daarna wordt de zijweg bewandeld namelijk. En de man is het hoofd van de vrouw enzovoorts. Maar ik neem een andere lijn. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente. Die dus een man is, jawel. Christus is het hoofd van de gemeente. En de gemeente is het hoofd van, want eerstelingen uit Israël. En Israël is het hoofd van de volkeren. En het woord van God krijgt eerst gestalte in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Daarna krijgt het gestalte in heel de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling is van Christus. Efeze 1, de laatste verse. Christus is de vervulling van de gemeente en de gemeente is de vervulling van Christus. Efeze 1. En in Efeze 2 staat dan dat wij dat priesterlijke volk zijn. Deel hebben aan die priester. Want Christus is het hoofd van de gemeente. Maar Christus en de gemeente samen zijn de gemeente. Want Christus is het hoofd van de gemeente. En de gemeente is dus u en ik en Christus. Die staan aan het hoofd van heel Israël. En waar het over koningschap gaat, staat de gemeente dus boven Juda, die het koninkrijk op aarde zou hebben, de scepter. En via Juda, Juda staat aan het hoofd van heel Israël, want bij Juda berust het koninkrijk. Hebben jullie die? Er is ook een andere route. De gemeente staat aan het hoofd van Efraïm. Want daar gaat het over het eerstgeboorterecht. Dat ging niet via Juda, maar liep via Efraïm. En in die zin staat Efraïm als eerstgeborene weer aan het hoofd van Israël. Maar dat was altijd al zo. Al voordat Israël bestond, kreeg Efraïm het eerstgeboorterecht toegeschoven. Genesis, niet eens 49, dat was Juda. Genesis 48. Hebben we die nog? Nou ja. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. God geeft aan Christus de opdracht om zijn woord bekend te maken aan de hele gemeente, de grote gemeente, de ondermachtig veel volks en hoe dat maar eten mag in de psalmen, een keer of 20. Aan ons dus, aan de gemeente. En vervolgens Christus en de gemeente als eenheid, gemeente van eerstgeborenen met Christus als hoofd, is verantwoordelijk voor de verspreiding van het woord Gods aan heel Israël. Vandaar dat het Oude Testament spreekt over leraren die ze zullen krijgen in de toekomst, in de dagen van de komst van de Messias, wat wij de wederkomst van Christus noemen. Ze worden zelfs heilanden genoemd, meervoud. Oude Testament, heilanden, Statenvertaling. Worden genoemd. En uw leraren zullen niet van u wijken, niet teruggenomen worden. Dat wil zeggen, wij worden ingezet, wij worden uitgezonden, net als engelen uit Hebreeën 1, worden we uitgezonden voor degene die zaligheid erven zullen. Of dacht u dat we in de toekomst voor ons leven lang niks te doen zouden hebben? Dat is heel lang hoor. Vooral het laatste stukje, zei iemand. Als je eeuwig leven hebt. U deed toch niet dat we dat... Ik moet er niet aan denken. Laat me dan maar hier blijven. Dan zou je toch dood vervelen, maar dat kan niet. Ja. Dus ja. Dus je komt een grote probleem. Nee, wij zijn dat volk van eerstgeborenen. Voor altijd. Niet voor 1000 jaar. Voor altijd. En in eerste instantie betrokken in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat we dan noodzakelijk eerst hem tegemoet moeten gaan om vervolgens vanuit de hemel met Christus betrokken te zijn in zijn wederkomst, dat lijkt me nogal vanzelfsprekend, zelfs al zonder dat ik er enige tekst voor genoemd heb. Maar die teksten zijn er wel. En ik zeg dus nu weer, wat ik eerder ook wel eens gezegd heb, degene die in de Bijbel die opname van de gemeente niet kunnen vinden en zeggen, het komt helemaal niet voor, dat is allemaal een misverstand, die weten dus niet wat de gemeente is. Dit is de essentie. Gaat niet over opname, gaat over wat de gemeente voor een ding is. Dat is mijn vaste uitdrukking. Wat is dat dan eigenlijk? Dat is de verzameling van eerstelingen van het nieuwe verbond. En het is nog niet de tijd van de oogst. Dat komt hierna pas, in de volleinding der eeuw. God verzamelt zich eerstgeborenen. En die promoveert hij naar de hemel. En die bereidt hij hier op aarde in de tijd daarvoor op voor die toekomstige bestemming. En dat is amen. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat doet hij nog steeds. Amen. En daarna komt het. Ziet, hij komt met de wolken en alle oogst zal hem zien. En toen was de vraag, hoeveel schriftplaatsen worden dan uit het Oude Testament geciteerd? Maar daarover hebben wij het dan weer. Even nadenken. Morgenmiddag. Ja?